Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 55, de versen 1, 11 en 14. Psalm 55, o God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uws volks wilt horen. En vers 11, God zal mij horen en hen plagen, die God die reeds van oude dagen als rechter zat om het kwaad te weren. En vers 14, gij Heere, gij zet de bozen palen en zult hen doen ten afgrond dalen. Psalm 55, versen 1, 11 en 14. Gemeente, we willen het woord van de Heere openen bij Matteüs hoofdstuk 17. Wij lezen de versen 14 tot en met 21. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking vanavond. Dat is Matteüs 17, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 21. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën, en zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen: Om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, ge zou tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts. En hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daarop Psalm 98, het tweede vers. 98 vers 2. Naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Leni Hartman van de Slik. In het verzorgingshuis, zij wordt langzamerhand minder. Zij eet en drinkt nauwelijks of niet meer. En we willen voor haar bidden. We willen ook bidden en ook dankzegging doen voor zuster Pita Zoetewij, die afgelopen week met ernstige hartklachten opgenomen moest worden. En zij mag het naar de omstandigheden goed maken en hoopt morgen weer thuis te komen uit het ziekenhuis. We willen de Heer bidden en danken en hem vragen om zijn zegen. O Heere, het is toch een groot voorrecht dat u ons hier weer bijeenbrengt in uw huis. Dat u ons nog wilt ontmoeten. Want in de afgelopen week hebben wij allemaal weer gezondigd tegen u en tegen al uw geboden. En we belijden u, Heere, dat we daar zoveel van weer vergeten zijn. En dat we zo onnadenkend kunnen zijn. Maar u ziet ons, u kent ons, u weet hoe onwaardig wij zijn. En dat wij geen recht hebben om hier te zijn. En dat we helemaal geen recht erop hebben dat u ons zou ontmoeten. En toch zijn we hiervoor naar de kerk gekomen, om een ontmoeting met u te hebben. Want Heere, wij belijden dat u ons geroepen hebt om hier te komen vanavond. En dat u het ook tot ons wilt spreken. En zo vragen wij u of u onze harten wilt openen. Of u ons verstand wilt verlichten. Wil onze wil ombuigen. Opdat wij een gewillig volk zullen zijn. En dat we zullen luisteren. Naar dit evangelie, naar uw woord. Heren, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in deze kerkdienst. Want we belijden u, Heren, dat het niet door kracht noch door geweld, maar door uw geest zal plaatsvinden. Mensen worden veranderd, vernieuwd door uw geest. En uw volk en kinderen worden verdiept en versterkt, weer door uw Heilige Geest. En zo zijn wij afhankelijk van het werk van uw Geest. En zo vragen wij u, Heer, of u door uw woord en geest ook ons vanavond wilt ontmoeten. En dat het niet alleen een ontmoeting zal zijn, maar dat u tot ons zult spreken. En geven, Heere, dat uw woorden ingegrift zullen worden op onze harten. En dat wij bepaalde woorden niet zullen vergeten. Maar zelfs met ons meedragen de rest van ons leven. Heer, het is een ernstige plaats waar wij zijn. Een heilige plaats. En wij hebben te handelen ook over eeuwig wel of eeuwig wee. We hebben te handelen over geloof en ongeloof. En er ligt een scheiding in het midden van de gemeente die wij niet kunnen zien. Maar die u ons wel zegt vanuit uw woord. Dat er zijn die u lief hebben, maar er zijn ook die u maar voor de schijn dienen. En nu kennen wij niet het hart van de ander. We belijden nu dat we soms zelfs ons eigen hart niet eens kennen. En dat wij daarom het licht van uw Heilige Geest nodig hebben om onze harten te openen. In de eerste plaats voor onszelf. O Heere, wilt u het doen? En wilt u ons laten zien waar het aan schort in ons leven? En wilt u ons alle valse rust wegnemen? Eigen gerechtigheid wegnemen? En wilt u geven dat wij gebracht worden tot de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat voor de eerste keer of bij vernieuwing. Opdat wij ook begrepen mogen zijn bij hen die het eeuwige leven zullen ontvangen, die uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld, aan wie u uw heerlijkheid en genade bekend maakt. Heere, wat is het toch groot, het wonder van zalig worden. En wat bent u een heerlijke God dat u ons nodigt, dat u ons roept tot die zaligheid. Dat niemand hier op een afstand mag blijven staan, maar wij worden serieus, welmenend, ernstig geroepen. En Heere, wat een wonder van genade dat u zo met ons omgaat. O Heere, zo willen wij u erkennen en u bidden om uw zegen. Wij vragen u of u uw knecht wil versterken in het spreken. Help ons allen in het luisteren, ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk uw genade. Heere, wij bidden u of u bij zieken wilt zijn. U weet ook wat in de afgelopen week gebeurd is. Hoe zuster Pita Zoetewij zo plotseling onwel werd. En dat een hartinfarct aan het ontwikkelen was. U weet wat een schok dit was voor haar man, kinderen, de familie. En zo, Heere, willen wij u haar opdragen. Dat zij, Heere, door u gedragen en geleid mag worden. En dat ze door u vertroost en bemoedigd zal worden. U hebt haar leven gespaard. Daar willen wij u voor danken. U hebt ons bewaard voor groot verdriet. Heere, hoe groot zijt gij in uw goedheid en genade. En u zal zij, als u het geeft, morgen weer thuis mogen komen. Maar dan zal ze wel wekenlang zeer rustig moeten, veel rust moeten hebben. Wilt u haar daar geduld voor geven en genade en kracht? We bidden u wil haar verder sparen en geven dat ook het herstel waar de specialisten op hopen, dat dat ook zal plaatsvinden. Geef ook, Heere, dat dit gebeuren mag leiden. Dat zij en haar man dichter aan u verbonden worden. En dat ze de rijkdom van uw goedertierenheid mogen zien. En de grootheid van uw genade. En dat ze er voortdurend klein onder mogen worden. Laat uw naam verheerlijk mogen worden, ook door wat hier plaatsgevonden heeft. En zo willen wij u ook opdragen, onze oude zuster Hartman van de Slik. Heere, al 6 jaar wordt ze verzorgd in het verzorgingshuis. En nu lijkt het toch dat alles op het einde afloopt. Maar Heere, wilt u haar verblijden? Wilt u haar opzoeken met uw genade? Wilt u haar de troost geven die er alleen te vinden is in u, Heer Jezus? Wilt u met uw Heilige Geest overkomen en haar de ware vrede geven die er alleen maar ligt in u? Zegen haar in uw grote genade. En wil haar door uw genade doen uitzien naar de erfenis die overblijft en die wacht voor allen die u lief hebben. Wil haar zo vertroosten en haar zo gereed maken. Heere, geef dat wij allemaal mogen bedenken dat wij dit leven gaan verlaten. En dan wordt toch alles heel betrekkelijk in ons leven. Want dan gaat het uiteindelijk toch om het eeuwig wel of het eeuwig wee. En het zal wel eeuwig bij u zijn in het licht, of eeuwig bij u vandaan in de buitenste duisternis. Het zal toch zijn in de eeuwige vreugde, of in de eeuwige pijn. Er is geen ander weg. En o Heere, nu roept u ons hier vanavond tot behoud, tot het leven. Geef dat we zullen luisteren, kinderen, jongeren, ouderen. Heren, gedenk hen die niet met ons mee kunnen vergaderen wegens ziekte, die thuis zijn. U kent ook hen, wil hen weer oprichten en wil in uw genade op ons neerzien. Wij bidden u ook voor uw kerk in het midden van deze wereld. Wij bidden uw genade voor al uw dienaren, trouw en kracht, ook voor zendelingen die uw woord mogen brengen in verre landen. Maar ook waar evangelisatiewerk gedaan wordt dichtbij, ook in ons land. Ook onder allochtonen wil dat werk zegenen. En wij vragen u of u nog velen wilt bekeren vanuit heidense godsdiensten tot het ware christelijke geloof. Geef dat uw kerk versterkt mag worden, ook wanneer zij vervolgd wordt, wanneer er vreselijke dingen gebeuren. Wilt u uw kinderen daar in die landen bijzonder veel kracht geven om uw naam te belijden? En laat uw kerk daar toch mogen groeien tegen de verdrukking in. Wij bidden u of u het volk van Israël wilt bekeren. En dat zij de Heer Jezus mogen zien. En dat ze zich verblijden mogen in die grote zaligheid om verlost te worden van wetswerken. En zich verheugen mogen in de vrijheid die er is voor de kinderen van God. We bidden u ook voor deze wereld in nood. En wij vragen u of u vrede zou willen geven in Oost-Oekraïne en in het Midden-Oosten, waar de onrust zich alleen maar lijkt uit te breiden en waar zoveel geweld aan de hand is. Heren, we bidden u of u het evangelie wil laten klinken in al die landen, want daar alleen zal ware vrede ervaren worden. Heren, hoor zo ons bidden en wees in ons midden om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 144, de versen 1, 2 en 7. 144, 1, 2 en 7. geliefde gemeente, wanneer u door genade de Heer Jezus hebt leren kennen en wanneer u bekendgemaakt bent met zijn liefde en ontferming en u in een nieuw leven geplaatst bent met hem, dan zult u ook de strijd van het geloof kennen. Want juist daar waar de Heere werkt met zijn Heilige Geest, daar komt de Satan op af. Om proberen dat werk van de Heere stuk te maken. Maar de Heere gebruikt die aanvallen van de vorst der duisternis om het geloof juist te versterken. Daar zorgt God voor, omdat hij trouw is en machtig. En hij oefent zijn volk ten strijde, hebben we ook van gezongen uit Psalm 144. En dan zal het ook zo zijn in het geestelijke leven, dat er verschillende gevechten geleverd worden. En dan kan het ook zo zijn dat na zo'n strijd er een tijd van rust komt. Dat als het ware de Heere de duivel op een afstand houdt. En dat er weer vrede is, rust. En dat een kind van God weer iets mag merken van de rust en de vrede die er ligt in de Heere Jezus. Maar toch kan het ook wel zijn als er een gevecht is, dat een kind van God struikelt. En dat hij een gevecht verliest. Dat hij wel in zonde valt en wel dingen zegt die hij niet moet zeggen en dat moet belijden voor de Heere. Dat hij gevallen is en dat moet uitspreken. Vergeef mij de zonde van mijn lippen of de zonde van mijn houding. En dat wordt dan pijnlijk ervaren als een verlies. En dan is een geestelijk gevecht verloren. Hier in onze tekst lezen wij hoe de discipelen ook een geestelijk gevecht verloren hadden. En het was heel pijnlijk voor hen. Het staat er niet zo beschreven. Maar ze vonden het toch wel wat. Dat blijkt uit die vraag. Heren, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Het was een verloren gevecht. En daar willen we over nadenken. Drie gedachten. Het is dus een verloren gevecht. En dit is in de eerste plaats een pijnlijke ervaring. Ten tweede een diepe aanklacht. Ten derde een aansporing tot geloof. Dus wij denken na over een verloren gevecht. Dit is dan in de eerste plaats een pijnlijke ervaring. Zo was dat voor de discipelen. Maar ten tweede is het ook een diepe aanklacht. Zo spreekt de Heer Jezus tot hen. En ten derde, het is een aansporing tot geloof. Misschien zijn er onder u die de bekende schilderij van Raphaël, een Italiaanse schilder van de Renaissance, omstreeks 1500. En een van zijn schilderijen, dat heet dan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. En dan heeft de schilder, Raphaël, die schilderij in tweeën gedeeld. Een bovenste helft en een onderste helft. En de bovenste helft, daar ziet u wolken. En in die wolken de Heere Jezus die verheerlijkt wordt. En met daarnaast aan weerszijden Mozes en Elia in heerlijkheid met hem spreken. En dus allemaal licht en heerlijkheid. En de drie discipelen liggen op de grond. En die kijken omhoog, vol ontzag naar wat er gebeurt. En dit alles is dan in de bovenste helft van het schilderij. En de onderste helft van de schilderij, daar zien we donkere wolken. En daar zien we de discipelen in wanorde. Dan zien we een man met zijn handen omhoog in wanhoop. En het is alles donker en somber. Het spreekt van wanhoop en chaos en verbijstering. Zo heeft Raphaël een scherp contrast willen tekenen tussen wat er gebeurde op de berg der verheerlijking met licht en heerlijkheid en daaronder met donkere wolken en donkere kleuren, dat de verbijstering en het duister weergeeft. Zo heeft hij een contrast willen aanbrengen tussen wat er met de Heer Jezus gebeurd is op de berg der verheerlijking en wat gelijk daarna gebeurde toen hij van de berg afkwam. En dat is nou juist ook het contrast wat Matthäus ook wil aangeven. Want gelijk na de verheerlijking, waarin de Heer Jezus in heerlijkheid gesproken heeft met twee van zijn geliefde knechten, ook in heerlijkheid, komt de Heer Jezus van de berg af en komt hij gelijk in een donkere situatie van strijd, van wanhoop, van verbijstering. Het is een scherp contrast tussen het heerlijke licht van de hemel en de duisternis van het kwaad. En weer moet de Heere Jezus zich vermengen met mensen die zichzelf van God vervreemd hebben. Ook dit is een stuk lijden voor de Heere Jezus geweest. Wat is er gebeurd toen de Heer Jezus op de berg was? En wat was er dan gebeurd beneden? Nou, terwijl de Heer Jezus op de berg was met zijn drie discipelen, bracht een man zijn zoon tot de andere negen discipelen. En die zoon was er heel ellendig aan toe. De andere evangelisten vermelden meer in detail wat er met hem aan de hand was. En ze geven al de symptomen van een dat hij aan ernstige epilepsie leed, aan ernstige toevallen. En dat hij dan met verschrikkelijke stuiptrekkingen neerviel. En de schuim stond hem op zijn mond. En hij knarste met zijn tanden. En daarna uitgeput, als het ware dood, neerlag. En op elk willekeurig moment kon dat zomaar gebeuren, dat die jongen neerviel. En soms kwam hij wel eens in het vuur terecht, of soms viel hij zelfs wel in het water. Het zijn allemaal symptomen van wat wij epilepsie noemen. Maar in het oorspronkelijke Grieks wordt er in verband gebracht met de maan, omdat mensen dachten dat het met de stand van de maan te maken had wanneer hij weer zo'n aanval kreeg. Dus die jongen was er heel ellendig aan toe. Maar het was nog erger, want hij was ook nog doof en stom. Hij kon niet spreken. Maar het allerergste was dat die jongen ook nog bezeten was door de duivel. En de vader had deze jongen tot de negen discipelen gebracht. Want de discipelen hadden toch macht en bevoegdheid gekregen van de Heere Jezus om duivelen uit te werpen en om zieken te genezen. En dat hadden ze ook in het verleden gedaan. Toen ze uitgezonden waren en ze waren opgetogen dat zelfs de duivelen luisteren naar ons. En zo had de vader deze jongen in zijn verschrikkelijke, erbarmelijke toestand tot de discipelen gebracht. En de discipelen hadden geprobeerd om die duivel uit te werpen, maar het lukte niet. De duivel bleef gewoon in die jongen. En ze hebben het weer geprobeerd hem uit te drijven, maar het lukte niet. De duivel bleef gewoon zitten. Als bewijs daarvan viel de jongen weer neer, met vreselijk stuiptrekken en schreeuwen en gillen. Het was een vreselijke situatie. De discipelen hadden het verloren. En de duivel had het gewonnen. En de vader was ten einde raad. De discipelen waren verbijsterd. Ze begrepen het niet en ze waren bang. Het was een sombere, ellendige, wanhopige, duistere stemming. En daar kwam de Heere Jezus weer in terecht. En het was heel wat voor de discipelen. Ze hadden een gevecht verloren. En soms staat de Heer het ook toe dat zijn kinderen een gevecht verliezen. En dat laat hen ook weer zien hoe zwak ze zelf zijn. En dat ze ook niet zonder de Heer kunnen. En het laat hen ook meer steunen op de genade en de verzoening die er ligt in de Heer Jezus Christus. En er komt ook hun ongeloof en misschien wel hun ongehoorzaamheid in openbaar. We weten niet precies hoe het met de discipelen was gesteld. Maar misschien was het zo dat ze nogal ingenomen waren met zichzelf. Want zo kan het in het geestelijke leven ook zijn, ook van Gods kinderen, dat ze toch wat meer afstandelijk van de Here gaan leven. En toch te goede gedachten van zichzelf hebben. En denken dat ze toch wel aardig vooruitgang geboekt hebben op de weg tot de zaligheid. En dan kunnen ze opeens vallen. Dan kan de Heer hen een pijnlijke nederlaag laten incasseren. Net als met Simson, die ook toen opstond nadat zijn haar afgeknipt was. Toen dacht hij, ik zal weer opstaan deze keer en ik zal de Filistijnen verjagen, maar hij kon niets meer. Hij had geen kracht meer. God had hem verlaten, omdat Simson het gebod van God overtreden had. Hij was niet staande gebleven in het geloof en daarom leed hij deze pijnlijke nederlaag. De discipelen leden ook een nederlaag. Het ontbrak hen aan geestelijke kracht. De Heer Jezus zal dat later aanwijzen. Hun ongeloof. Dus dat laat zien dat er wel een zekere verachtering in de genade was opgetreden. Dat ongeloof en verkilling was gekomen. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Verachteren in de genade. Nou, dan moet je denken, genade, dat zijn Gods onverdiende zegeningen. Dus, dat een mens de liefde van God mag kennen en in het geloof mag leven en een vaste hoop mag hebben. En dat hij zijn hart voor de Here kan uitstorten in het gebed en op de Here vertrouwen. Al die dingen, dat is allemaal genade. Maar dan kan het ook zijn dat een kind van God lauw wordt en wat verslapt. En dat noemen we verachteren in de genade. Dan leven ze niet zo dicht meer bij de Here. En de liefde tot de Here wordt zwakker. En dan staat de mens niet sterk meer in het geloof en in de Heere Jezus. En dan voelt hij zich ook minder afhankelijk van de Heere Jezus. Hij denkt dat hij het zelf wel kan. En je hoeft niet altijd zo ernstig te zijn en altijd zo precies te wezen. Maar dan begint het geestelijke leven van een kind van God te verachteren. Het wordt wat minder. Het wordt wat koud in de ziel. En dan is hij niet meer zo vurig in het gebed. Niet meer zo afhankelijk, niet meer zo dicht bij de Here. Zoals de Israëlieten na de overwinning op Jericho wel dachten dat ze makkelijk die mannen van Ai konden verslaan. Maar het ging niet. En soms laat de Heer ook zijn volk eens vastlopen, opdat ze opnieuw zullen inleven dat ze zonder de Here niets kunnen. Want wanneer het geloof niet levend is, dan is die band met de Here verslapt. Dan is de gemeenschap met de Here Jezus Christus weg. Het is te vergelijken met een elektriciteitskabel. Door die elektriciteitskabel stroomt kracht en energie. En zo is die band met de Here ook een verbinding waardoor kracht en genade en geloof en liefde en energie toestroomt van God naar zijn kind. Maar als die band met de Here toch verslapt en vertroebeld wordt. Dan komt er geen goede doorstroming. Soms kan een elektriciteitskabel ook allerlei storingen hebben. Dat er geen goede doorstroming is van de energie en van de elektriciteit. In het geestelijke leven kan het ook zo zijn dat de liefde koud wordt. En de hoop wordt zwak en het vuur van het geloof begint te smeulen. Het gebed begint te doven. En dan komen juist de zonden boven. En dan komt het ongeloof. En dan wordt iemand weer angstig en benauwd en maakt zich allemaal zorgen. En dan wordt de nederlaag geleden. Door ongeloof. Dat was hier aan de hand met de discipelen. Ze hadden het gevecht verloren. En de vader van die jongen is wanhopig. En dan ziet hij de Heere Jezus weer terugkomen met zijn drie discipelen. En dan rent die man naar de Heere Jezus toe en valt voor hem neer op de knieën. En roept uit: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. Die man gaat tenminste wel de goede kant op. Er is nog meer van die man te zeggen, van die vader. Maar hij gaat in zijn nood wel de goede kant op. Hij vlucht tot de Heere Jezus in zijn wanhoop. En daarin is hij voor ons een voorbeeld. Dat ook al is uw nood nog zo groot, en is de wanhoop misschien nabij, toch is er bij de Heere Jezus Christus uitkomst en verlossing. Deze vader, hij zoekt Christus en hij vlucht tot hem. En dat doet hij ook zo vlug mogelijk. Hij aarzelt niet. Hij komt niet met allerlei bedenkingen. Hij gaat zo snel mogelijk naar de Heere Jezus toe. En hij is ook ootmoedig. Hij valt immers neer op zijn knieën. Hij belijdt daarmee dat hij geen recht heeft, dat hij helemaal afhankelijk is van de Heere. En hij roept de Heere ook aan met grote ernst. Heere, ontferm u. Mijn zoon is zo slecht eraan toe. Hij heeft hulp van God nodig en daarom bidt hij zo ernstig. Misschien is er iemand hier in de kerk die een bepaalde nood heeft. Waar u misschien niet eens over praat met iemand anders. Maar je bent in nood. Misschien ben je in nood omdat je weet dat je op een verkeerde weg bent. En dat dat veranderen moet. Of misschien ben je in nood omdat de Heere zo ver bij je vandaan lijkt te zijn. Of misschien is een heel persoonlijke nood en strijd en... Misschien bent u wel de wanhoop nabij. U denkt, hoe zal het ooit nog goed komen? Waar moet ik heen? Is er voor mij nog behoud? Is er voor mij nog vergeving? Kan ik nog bekeerd worden? Nou, let dan op deze man. Deze man ging zo snel mogelijk naar de Heere Jezus toe. En dat moeten wij ook doen. Niet bij hem vandaan blijven. En dan maar op de knieën vallen. En ootmoedig belijden geen rechten. Alles verzondigd. Belijd dat maar. En bid maar met grote ernst. Want het is heel ernstig. Het leven is niet zomaar wat. We zijn allemaal zielen. We gaan allemaal de eeuwigheid in. Allemaal. Stel u voor dat wij zouden weten van één persoon hier dat hij naar de hel zou gaan. U wist dat. En het was algemeen bekend. Zulke dingen zijn niet bekend aan ons. Maar als we het zouden weten. Hij gaat voor eeuwig naar de hel. Eeuwig in de pijn, nooit er meer uit. Altijd en altijd. Nou, dat zal toch vreselijk zijn. En als er nou verschillenden zouden weten, die gaan naar de hel. Dat is een ondraaglijke gedachte. Kijk, we hebben allemaal een ziel. En we kunnen allemaal voor eeuwig verloren gaan. Ga daar nou maar eens over nadenken. En laat dat je nou brengen. En laat dat u nou brengen aan de voeten van de Heere Jezus. En dat u met ernst zult bidden. En met ootmoed op uw knieën. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En er is geen reden dat iemand van ons verloren hoeft te gaan. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En hij is machtig en hij is gewillig om te behouden tot het uiterste toe. En daarom niet bij de Heere vandaan blijven. En ook niet doorgaan op een zondige weg. Want ook nu zijn er mensen die zich eigenlijk aan het overgeven zijn aan de duivel. Omdat ze niet met de Heere wil te maken willen hebben. En dat ze wel willen leven voor hun leuke pleziertjes, zoals ze dat noemen. En dat ze wel toegeven aan verleidingen van de Satan. En dat ze gevangen gehouden worden. En dat ze niets te maken willen hebben met Gods geboden. Ze lezen het woord ook niet. En ze weigeren te luisteren naar adviezen van ouders of van leraren. Ze denken niet aan hun gezondheid. Ze doen alles ter wille van het genot van lichaam. Maar ondertussen zijn ze bezig hun lichaam en ziel te verwoesten. Dat zijn gevangenen van de duivel. Je kunt gevangen gehouden worden door je negativiteit. Gevangen gehouden worden door lijdelijkheid. Je kunt gevangen gehouden worden door je eigen gerechtigheid. Je kunt gevangen gehouden worden door zondige lusten. Je kunt gevangen gehouden worden door zelfliefde en egocentriciteit, dat je jezelf centraal stelt in je leven. En door je onwil. En als dat doorgaat, dan word je verhard. De jongen uit onze tekst, die zat vast in de banden van de duivel. En hij was voor die mensen een hopeloos geval. En toch heeft zijn vader, de Heere Jezus, aangeroepen. Zo is hij een voorbeeld voor ons. Laten wij met onszelf tot hem komen. En wanneer onze kinderen niet willen luisteren, laten wij maar blijven bidden en opzien tot de Heere Jezus. Hij is nog steeds dezelfde. Mensen die gevangen zitten in de macht van de duivel, ze kunnen volkomen verlost worden en tot bekering komen en vernieuwd worden. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. Er zijn voor de Heere geen hopeloze gevallen, want aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de Heere Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En zijn evangelie mag frank en vrij gepredikt worden. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. U die versmacht in de woestijn van dit leven. U die ten prooi gevallen bent aan de vorst der duisternis. U die verhard bent. U die in het donker zit. Er is uitkomst voor u bij deze Christus. Maar dan zien we ook een diepe aanklacht. Ja, het was een pijnlijke ervaring voor de discipelen dat ze die boze geest niet konden uitdrijven, maar het was ook een diepe aanklacht. Want de Heer Jezus ziet die vader voor hem neerliggen op zijn knieën. En hij weet van het ongeloof, de Heer Jezus weet van het ongeloof en de zwakheid van zijn discipelen, maar hij weet ook van het ongeloof van die vader. In een andere evangelie wordt hierbij ook gesproken, ditzelfde gedeelte, over de verharding van de Farizeeën. En dit alles bij elkaar. De discipelen hebben deze jongen niet kunnen genezen. En wanneer de Heer Jezus dit allemaal ziet, nadat hij van de berg der verheerlijking gekomen is, dan roept hij het uit. O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Waarom zegt de Heer dat? Om hun ongeloof, om hun ongehoorzaamheid, om hun onbekeerlijkheid. Datzelfde heeft de Heer ook uitgeroepen over het volk Israël in de woestijn. Hoe lang zal ik u nog dragen? Dat volk in de woestijn was ook ongehoorzaam, was murmurerend, ongeloof. En hetzelfde ziet de Heer hier ook. Dat ongeloof is een verschrikkelijke zonde. En niemand van ons is daar immuun voor. U niet en ik niet. En daar klaagt de Heere over. Dat is zijn aanklacht. Hun ongeloof. O ongelovig en verkeerd, verdraaid geslacht. Hij ziet het ongeloof van de Farizeeën, van de discipelen. Ook van die vader. Het is een uitroep van pijn. Het is een uitroep van heimwee naar het vaderhuis, waar hij net van geproefd heeft, van de heerlijkheid daarvan. En hier laat de Heer Jezus zien dat hij zich niet op zijn plaats voelt, te midden van zoveel ongeloof. Al zal hij de weg tot het laatste toe gaan. En hij zal zijn volk liefhebben tot het einde toe. Maar de Heer Jezus heeft al zoveel geduld gehad met zijn discipelen. En hier wordt hij nog getroffen in zijn ziel, in zijn heilige ziel, door hun ongeloof. Het doet hem pijn. En dan mogen we ook denken aan de Farizeeën en de schriftgeleerden die daarbij staan. O ongelovig en verkeerd geslacht. De Joden gaan hem verwerpen nadat hij hen zoveel goeds gedaan had. Maar ook de vader die klaagt dat zijn discipelen de duivel niet hebben kunnen uitwerpen. Maar ook deze vader heeft uiteindelijk niet het geloof gehad om te zien waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Hij heeft ook niet de verwachting gehad dat de discipelen die duivel konden uitdrijven. En zo was de Heer Jezus verdrietig om hun ongeloof. Tot op zekere hoogte hadden allen gefaald om dat warme, volhardende geloof te beoefenen. En daarom deze uitroep. En laten we nu dan maar even naar onszelf kijken. Moet de Heer Jezus dat misschien ook van u en van mij zeggen? Moet hij u en mij misschien aanklagen? Want de Heer Jezus had zijn discipelen lief. En, vorige hoofdstuk, vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, dat u weet dat ik de Messias ben. Ze waren kinderen van God en toch was de Heere Jezus bedroefd. De Heere klaagt hen aan. Moet de Heere dat misschien van u en van mij ook zeggen? Maar we gaan toch niet zeggen dat wij beter zijn dan die mensen. de discipelen, de Joden, die vader. Wij horen toch ook bij een krom en verdraaid geslacht. We zijn toch ook niet beter dan onze vaderen. We hebben toch ook de zaken verknoeid. Ik en jij en u. De Heer kan het toch ook van ons zeggen, hoe lang zal ik u nog verdragen vanwege het gebrekkige geloof van zijn kinderen? Of misschien soms wel ongeloof. En het zwakke geloof. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Moet de Heer dan misschien van ons zeggen, het ongeloof, om niet de binnenkamer in te gaan? Of maar veel te kort de binnenkamer in te gaan. Dat we wel geloven wat de duivel ons influistert. En dat we niet zijn woord geloven. Dat we zo gauw zijn woord vergeten. Zouden wij daar niet verdrietig om moeten zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Is er geen reden voor u en voor mij om naar de binnenkamer in te gaan en het maar te belijden? Heere, dat kunt u ook van mij zeggen. Hoe lang moet u nog mij verdragen? En dan de Heere vragen om bekering, vernieuwde bekering, om uitstortingen van zijn geest. Om dat warme geloof en die oprechte liefde en die vaste hoop. Wanneer u het leven van het geloof kent, dan kan het ook een verachtering in het leven gekomen zijn. En hoe lang heeft hij u dan niet verdragen? Hier zien wij mensen die dicht bij de Heere Jezus waren en de Heere was moe hen te dragen. En wanneer hij nog uw borg en middelaar is geworden. En wanneer u nog weet hoe goed de Heere was voor u. En als u nou uw eigen leven onder de loep neemt, dan zegt u, ik ben niet meer waar ik was. Ik ben afgegleden. Dat is vreselijk. Dan moeten we ons verootmoedigen. En het is ook nog mogelijk dat we de weg heel goed weten, maar er niet op wandelen. Het is mogelijk dat we jarenlang in de kerk zitten en onszelf maar bepanseren. En niet willen buigen. Ja, we gaan heus wel naar de kerk, dat moet. Hoe ligt het nou in uw leven? De Heere kan ons, u en mij, naar recht aanklagen. Maar ondanks onze tekorten, ons falen, onze zonden, is en blijft Hij ook nu de medelijdende hoge priester. Want geen vader sloeg met groter mededogen. Thee op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Hij weet hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Hij weet het allemaal en de Heer heeft ook nog medelijden. En daarom zegt de Heer Jezus, breng hem mij hier. En de jongen werd voor de Heer gebracht. En Jezus bestrafte de duivel. En de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. Met grote machtswoord sprak de Heere Jezus. Toch met barmhartigheid bewogen. En de strik brak los. En die jongen was vrijgeraakt. De Heere was hem tot hulp. Op het gebed van zijn vader. En zo mag u ook roepen vanuit uw onmogelijkheid. Van u uit uw ingezonkenheid. Niet daarin blijven zitten, maar nogmaals, roepen tot de Heere. Want er is één die u verlossen kan. En daar mag uw hart en ziel naar uitgaan. Maar we gaan verder. Want de tekst spreekt ook nog over een aansporing tot geloof. Het laatste gedachte. Nu gaat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs geven. Want ze moeten nu leren van hun verlies. Zo is het ook. Misschien weet u het ook, dat u verloren bent. Hebt een bepaald gevecht en daar moet u van leren. Het voor de Heer belijden. En over nadenken, waar ging het mis? Misschien wat te slap geweest. In het persoonlijk zoeken van de Heer. En dat zo de geestelijke wapenrusting wat naar beneden afzakte. En dat u kwetsbaar werd voor een pijl van de Satan. En dat u struikelde en u verloor een gevecht. We moeten van leren. Dat moeten de discipelen ook. Ze moeten leren. En daarom gaat de Heer Jezus hen aansporen tot het geloof. Die discipelen moeten leren uit het geloof te leven. Door het geloof te strijden. Door het geloof op de Here te zien. Straks zullen ze uitgezonden worden door alle landen. En dan zullen ze ook uit dat geloof moeten leven. En door het geloof moeten strijden. En daarom in vers 19, dan komen ze bij de Here. Wanneer ze alleen met de Here Jezus zijn. Onder vier ogen zouden wij zeggen. En dan vragen ze de Heer Jezus, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Ze komen met hun nederlaag tot de Heer Jezus. En dat is goed. Zo behoort het te zijn. Staat ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Micha 7, vers 8. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Wanneer u gevallen bent, moet u niet blijven liggen in wanhoop. Dan krijgt de duivel nog meer voordeel uit uw vallen. Maar u moet zo snel mogelijk weer opstaan. En er is één plaats waar we zijn moeten, de Heer Jezus. En ze komen tot hem en vragen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? De Heer Jezus antwoordt, om uw ongeloofs wil. Ze leefden niet uit het geloof, dat zeiden we al. Ongeloof, dat leidt tot een verloren gevecht. Maar het geloof behaalt de overwinning. Door het geloof heeft Simson de Filistijnen verslagen. Door zijn ongeloof werd hij gevangen genomen. En toen stond hij tussen die twee palen. En toen uit het geloof riep hij tot de Heere om nog eenmaal kracht. Opdat hij zich wreken mocht aan die Filistijnen voor zijn ogen. En toen heeft hij meer in zijn dood verslagen dan in heel zijn leven. Door het geloof heeft Simson dat gedaan. Om het volk van Israël te verlossen. Door het geloof zijn de Israëlieten door de Rode Zee getrokken. En door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En door het geloof ontvangt de mens moed, geduld, kracht en hoop. Maar toen de Israëlieten voor de grenzen van het beloofde land stonden, toen dachten ze niet meer aan de wolkkolom die bij hen stond. Toen dachten ze niet meer aan de doortocht door de Rode Zee. Toen zagen ze op reuzen en op een kleine macht. En toen hadden ze ongeloof. En door hun ongeloof zijn ze niet binnengegaan. Door hun ongeloof zijn ze gestorven in de woestijn. En zo zijn ook nu verbondskinderen. Mensen in de kerk die voor eeuwig verloren gaan. Waarom? Om hun ongeloof. Niet omdat de Heere Jezus niet bereid zou zijn. Niet omdat de Heere Jezus niet machtig zou zijn om ook hen te redden. Maar om hun ongeloof. Ze namen het niet serieus. Ze waren meer bezorgd wat mensen van hen zouden zeggen en wat de jongens op school van hen zouden zeggen. Als ze nu opeens de Heere zouden gaan zoeken en dienen en ernstig zouden leven, Het ongeloof dat niet gelooft dat we zondaren zijn. Dat niet gelooft dat het zo ernstig is. En niet gelooft dat we de Heer moeten zoeken. En niet gelooft, vul het maar in. Ongeloof. En dat ziet op onze persoonlijke zwakheid en onze mislukkingen, onze kleine kracht en onze geringe gaven. En dan zeggen we, het is niks, het was ook nooit wat en het wordt ook vast nooit meer wat. Dat is puur ongeloof. En daar zijn u en ik niet immuun voor. De ongeloof verschrompelt de verwachting en is er geen kracht meer. Maar het geloof, dat ziet juist van zichzelf af. En kijkt niet naar alle omstandigheden. En kijkt niet naar eigen zwakheid. En kijkt niet naar de geringe gaven. En kijkt niet naar alle moeite die u maar bedenken kunt. Maar kijkt omhoog. Dat doet het geloof. Omhoog. Dat is zo heerlijk, af te zien van uzelf en af te zien van de omstandigheden. En te mogen weten, maar de Heere in de hoogte, Hij leeft. Hij is getroond boven alle machten uit. Dat is zo rijk. Het geloof. Dat is niet een bepaalde mentale gemoedstoestand dat u bij uzelf opwekt. Nou heb ik geloof, ja ik voel dat ik wat geloof heb en dan moet ik het vasthouden en dan moet ik vertrouwen, ik moet proberen te vertrouwen en zo verder gaan en dat is geloof. Nee, dat is geloof helemaal niet. Het is niet iets wat u bij uzelf moet opwekken, dan moet ik geloof hebben. Dan heb ik tenminste geloof. Nee, wat is geloof? Geloof is veel dieper. Geloof ziet op het woord van God. En het geloof neemt dat woord mee in het gebed tot de Heere. Het geloof pleit op het woord. Het geloof legt alle eigen onmogelijkheden voor de Heere neer. En het vraagt de Heere om kracht. Om in Gods wegen te gaan. Kracht om God gehoorzaam te zijn. Kracht om zijn naam te belijden. Kracht om veranderd te worden naar het beeld van Christus. Het geloof bidt. Het geloof roept. Het geloof verbergt zich in God en in zijn trouw. En vraagt de Heer om genade en kracht. Het geloof zegt, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het geloof weet in mij is geen kracht. Maar ik hoop op God. En met zijn hulp zal ik verder gaan. De discipelen waren aangevallen door het ongeloof. Misschien hadden zij hun hart niet bewaard. Spreuken 4 spreekt daarover. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Behoed uw hart. Bewaar uw hart. Laat uw hart zich niet inlaten met zaken, met geroddel of met nare gedachten over mensen. Behoed uw hart. Laat het gereinigd worden in het bloed en door de geest van Christus. Behoed uw hart. Hou er rekening mee dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en hij weet. En hij zoekt te verslinden. De strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten. En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, ge zou tot deze berg zeggen, ga van hier derwaarts, en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. En hier spreekt de Heer Jezus in beeldende taal. Het gaat niet om dat we bergen moeten verzetten, daar worden we niet toe geroepen. Maar u wordt misschien wel geroepen tot iets anders, wat u heel moeilijk vindt. Zoals Corrie ten Boom, daar in het kamp in Ravensbrück, daar moest staan en werken, dat was haar berg, daar moest zij staan. En zo hebben wij te strijden tegen de verleidingen die op ons afkomen, de verleidingen van de wereld. We hebben te waken tegen de duivel, tegen ons eigen boos hart. Het kan zijn dat u een bijzondere roeping hebt in het maatschappelijke leven, dat u heel moeilijk vindt, of in het gezin, hoe uw vader of moeder moet zijn, dat vindt u zo moeilijk, en het is ook moeilijk, het is het moeilijkste wat er is, om kinderen goed op te voeden. Dat kunt u ook zelf niet alleen. U hebt de Heere daarvoor nodig om wijsheid en vastberadenheid en gestrengheid en liefde. O, u hebt genade nodig. En in onszelf ligt geen kracht. Maar bij de Heere is kracht te krijgen. Wat bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En ook al hebt u nog zo'n klein geloof, als een mosterdzaad, als het kleinste. Het is als een zandkorreltje. En er komt de grootste groente uit voor. Het is eigenlijk een soort boom, komt eruit voor. Een hele grote struik. Zo'n klein geloof. En misschien durft u niet eens te zeggen dat u een geloof hebt als een mosterdzaad. Nou, dan mag u met niets voor de Heere komen. Maar hij bewerkt het geloof. En dit geloof, waaruit blijkt dat geloof? Dat blijkt uit de laatste vers. Door bidden en vasten. Daaruit blijkt het geloof. Het geloof gaat bidden. Het geloof roept. Wanneer u in nood bent, hebt u dat nooit gehad? U in nood, dan merkt u ging meer bidden. En u kon het niet alleen. Dat is het geloof. Bidden en vasten. En de nadruk op bidden. Vasten, dat kan. Dat is goed. Maar dat is heel persoonlijk. Dat gaan we elkaar niet voorschrijven. Ik ken mensen die persoonlijk in hun leven soms een dag vasten. Waarom? Om zich meer te kunnen concentreren op het gebed. Of meer te kunnen mediteren over de Heere. In plaats van met een volle maag met een dag geen eten. Om meer te kunnen concentreren wanneer ze voor een bepaalde strijd staan. Of door een moeite heen gaan. En daar praat u niet over met anderen. Maar de nadruk ligt op het gebed. En dat vasten ondersteunt het gebed. Het vasten is geen doel in zichzelf. Bidden, het geloof, zal leiden tot bidden. En zo kunt u de graadmeter in uw eigen leven opnemen. Hoe is het met uw persoonlijk gebed? Daaraan kun je aflezen hoe het met je geloof is. Raffel je het af? Of ontbreekt het zelfs? Of zegt u ter verontschuldiging, ja, ik bid aan tafel en... Hoe is het met uw gebedsleven? Aan het bidden kunt u aflezen hoe het met het geloof is. Het geloof zal juist tot het gebed leiden. En nou mag u ook door het gebed vragen om het geloof. En door dit gebed zal niets u onmogelijk zijn wat hoe de Heer u roept. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Matthäus 19, vers 26. En daarom zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 13, ik vermag alle dingen. Dus ik kan alle dingen doen. Ik kan het vermogen, ik kan het doen door Christus. Hij geeft mij kracht. En dat is het geheim van een leven met Christus. Van het geloof dat zelfs de wereld overwint. Door Gods genade, want het is de Heere wiens mededogen, blinden schenkt het lieflijk licht, die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Zo wordt de overwinning verkregen. Amen. Zingen wij 146, vers 6. Zullen wij bidden en danken? O Heere, zo hebt u ons het gegeven dat we mochten mediteren over uw woord. Heere, geef dat we dat woord met ons meedragen. En dat dat woord ook weggelegd mag worden in onze harten. En dat wij erover zullen mediteren. En wanneer er persoonlijke vragen tot ons zijn gekomen, bewaar ons ervoor dat we die van ons afschudden. Want het gaat wel om eeuwig wel of eeuwig wee. En daarom bidden wij u, of u met uw Heilige Geest het woord wilt opvolgen. En in onze harten dat woord wilt neerleggen. Opdat het tot bekering mag leiden, tot geestelijk leven, tot verootmoediging. Dat het mag leiden tot de verheerlijking van uw naam. En dat ook wij door het geloof zullen leven en aan de Heer Jezus Christus verbonden zullen zijn. En door het geloof hier in dit leven zullen staan en gaan. Verbind ons aan u. Leer ons te bidden. Trek ons met koorden van goedertierenheid. Gedenk ons ook deze week. Zegent u de kerkenraadsvergadering. Wilt u leiding, genade en wijsheid geven. En zegent u een ieder van ons. Denk aan ons land en volk. Onze regering en vorstenhuis. Die ook leiding moeten geven in deze roerige tijden. Geef wijsheid, Heere. En geef dat uw kerk in ons land nog gezegend zal worden. En dat uw koninkrijk ook onder ons gebouwd zal worden. Heere, hoor ons bidden. Om Christus wil. Amen. Zingen wij 48... het zesde vers, Psalm 48, vers 6.
Thank you.
Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.